Nou, dan zeg ik ook nog een keer, maar had ik al gezegd. Goedemorgen, broeders en zusters. Na enige lichte beperking de afgelopen weken. Dat was maar een hele lichte natuurlijk. Ben ik wel weer blij hier te zijn. Het is ondanks de verschillende factoren toch niet onopgemerkt gebleven dat ik 50 geworden ben. Laten we dat maar gauw vergeten. Iets waar ik zelf toch wel tegenop keek. Niet zozeer het getal. Maar de snelheid waarmee het gekomen is. De tijd gaat heel snel. En dat heeft me eigenlijk nog meer met de feiten op de neus gedrukt. Dat dit aardse leven eigenlijk heel kort is. En dan kijk je terug naar wat je bereikt hebt. En je blikt terug naar de gebeurtenissen die bepaald zijn geweest. Goede en fouten. En ik mag, denk ik, inmiddels wel spreken van uit ervaring. Ook al ben ik in deze gemeente nog steeds een broekie. En deze heeft mij geleerd dat het moeizaam is om mensen te overtuigen. En soms zelfs lastig is om mensen te benaderen. Niet als het gaat om een nietszeggend gesprekje of een bakje koffie of een biertje doen. Nou ja, dat gaat ons vrij makkelijk af. Maar als het gaat om levensbepalende keuzes, belangrijke zaken, zoals Gods liefde, het offer wat hij bracht, Jezus Christus, waarom is dat dan toch zo moeilijk? We lijken soms zelfs een beetje bang, of verlegen, of misschien wat onzeker. Nou, dat is waar ik vanmorgen een beetje over wil hebben. En dat kan je nu aan, ja. Ik moest het een naampje geven. Herstarten, vernieuwen, reset, uw persoonlijk geloof. De handjes die bewegen doet het nu niet. Dat was in mijn presentatie wel, maar dat kon ik even niet anders. Ik heb wat versen ook een beetje die mij persoonlijk heel lang eigenlijk blijven raken. Maar ik ga je eerst een stukje over mezelf vertellen. En dat heb ik al eerder gedaan. Maar nu ga ik een stukje vertellen, een stukje terug. Tijdens de bevalling, dus dat is een heel stuk terug, 50 jaar terug. Ik zeg het maar eventjes, ga maar rustig zitten. Had mijn moeder een dubbele longontsteking. En werd mijn vader voorzichtig verteld zich voor te bereiden dat het mogelijk was één van ons te verliezen. Dit is gelukkig uitgebleven. Echter bleek ik, door de toedoen daarvan waarschijnlijk, al snel dat ik epilepsie had. Dit zorgde ervoor dat het lang duurde voordat ik zindelijk werd. Tot een 8e, 9e, 10e bijna. En persoonlijk maakte me dat onzeker. Tevens kon ik daardoor ook erg slecht leren. Dus kon ik nog een keer slecht leren. Of liever gezegd, moeilijk concentreren. Ik werd constant afgeleid. Dat word ik nog steeds. Ik mocht destijds dus geen balsporten doen, omdat deze aanvallen zouden kunnen creëren. Werd toen gedacht. Maar dat was ook met buitenspelen een probleem. Want veel dingen deden we buiten met een bal. Voetballen, buskruid, balletje trappen, stoepranden. En met gym was dat ook hetzelfde verhaal. Dus ik was eigenlijk ook slecht met sport. Ben ik nog steeds. Zeg het maar even bij. Ik was bijvoorbeeld ook altijd de laatste die gekozen werd op het plein. Of de laatste die gekozen werd in het gym. Dat is leuk, maar niet heus. Ik was dus onzeker, niet goed in sport. En op een zekere hoogte kampte ik ook een beetje met een minderwaardigheidsgevoel. Totdat ik tijdens een 10e weekend die de gemeente had georganiseerd, een preek te horen kreeg waarvan ik het thema niet eens meer weet. Maar één vers dat genoemd werd en besproken werd, heeft me toen zo geraakt, ja, dat het elke keer in mijn leven terugkwam en altijd bij me gebleven is. Het was een tekst dat bewees en bevestigde dat God mij, dat rare kind, zag. Zo bijzonder hoe sommige delen in Gods woord zo kunnen inslaan. Al is het maar een regeltje, soms een woord. Het hoeft niet altijd een heel ongelofelijke tekst te zijn. Dus is bij mij. Soms is het een regeltje, soms één woord. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Ik heb het nog bijgezet, het is uit de oudere vertaling. Ik heb nu een nieuwe. Daar staat het jammer genoeg niet in. Daar staat ietsjes anders vertaald. Efeziërs 4, vers 20. Maar gij geheel anders. Dat kon niet anders dan op mij slaan. Want ik was immers anders. Niet omdat ik dat niet wil. Nee, ik wilde heel graag normaal zijn. Maar dat was ik niet. Toch raakte ik later veel later eigenlijk. Tienerweekend. En niet heel veel later verstrikt in mijn eigen gedachtes. Zo rond mijn 14e begon ik, eigenlijk moet ik het even netjes omschrijven, mijn jongensdromen. Nou, laten we het dan maar even ophouden. Ik vond het vreselijk, want het waren geen fijne, zoals sommige jongens dat wel ervoeren. Nee. Ik werd getreiterd met gewelddadigen. En ik werd huilend wakker. Ik kon niet meer slapen. En ik schaamde er zo voor dat ik er met niemand over kon praten. Ik kwam in een isolement. In mezelf. Muziek, daar kon ik me aardig in vinden. En kreeg wat gitaarles. Van iemand uit de kerk. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Want dat vond ik altijd leuk. Toch werd mij van alle kanten verteld. Door mensen die dat heel goed konden. Dat ik met die dikke worstenvingers van mij nooit meer zou worden dan een kampvuurbegeleider. Nou, dat is leuk. Op mijn 15e heb ik me laten dopen. En ben ik gewoon begonnen met meespelen tijdens jeugdavonden en de ochtenddiensten. Maar duidelijk, ik was niet goed in sport. Ik kon niet goed leren. Ik was niet stoer. Ik kon geen muzikant. Eigenlijk, ik was niet goed genoeg. Mijn cijferlijst op de middelbare school was matig. Maar ik kon van de land- en tuinbouwschool toch door naar de middelbare. Dus dat is dan wel leuk. Echter, daar werd zo getreiterd, omdat ik geen boerenafkomst had, dat zelfs mijn enige wens, wat ik wel altijd had willen worden vanaf mijn 4 jaar, dat ging ook in duigen. Want niemand wilde mij als stagiair hebben. Geen enkele boerenpummel wilde een stadsjongen hebben. Nou, heel vervelend. Dus wat ik graag wilde bereiken, ja, dat gaat ook niet lukken. De jongensdromen bleven mij alsnog achtervolgen en dat maakte mij zo onzeker dat het vrij onmogelijk was voor mij op dat moment om een vriendin te ontmoeten of te hebben. Iedereen om mij die begon al zachtjes aan een beetje verkering te krijgen. En ik had mijn gitaar, wat ook nooit meer zou worden dan dat. Maar ik voel wel de liefde van Jezus in mijn hart. Aan de andere kant ook de duisternis en de gedachtes van zelfvernietiging. Er was één ding waar ik altijd erg goed in was. En die kan ik zo'n beetje delen met onze broeder Gerard. Dat was vissen. Hengel in het water gooien, wacht, doppeltje omhoog halen. Daar was ik heel goed in. Nou, een periode die enkele jaren geduurd heeft, waar ik telkens terugviel op de tekst, Efeziërs 4, vers 20,
Hij zit er niet. Maar dat maakt niet uit. We hadden hem al. Maar ga je heel anders. Uit verdriet begon ik liedjes schrijven. En ondanks alle diverse opbouwende jeugdweekenden bleef het stemmetje op mijn schouder maar in mijn oor fluisteren. Jij bent slecht in sport, je kunt niet goed leren, muzikant worden. Man, je kunt niet eens noten lezen. Boer worden, vergeet het maar. Naar, vies, dik mannetje. Mijn geloof heeft me letterlijk behouden, wel zelfs de pogingen om uit het leven te stappen lukte niet. Dit had toch deels te maken met iets wat wel was gebeurd in mijn leven. Wat een wonder was. En het ga ik heel anders. Op mijn 10e was ik voor de zoveelste keer voor een EEG-scan geweest in het ziekenhuis. Maar dat kreeg je van die krasjes en die dingetjes, zo'n netje op je hoofd. En daar waren ze vergeten schoon te maken. Dus ik kreeg een onderhuidse flinke infectie. Ik kon eten via een rietje, maar anders niet. Op dat moment waren mijn ouders eigenlijk net bij de gemeente, een volle evangelie gemeente in Nieuwegein. Er zijn twee oudsten gekomen, die hebben mij gezalfd en die hebben me gezegend, handen opgelegd. En vanaf dat moment heb ik geen epilepsie meer gehad, we hebben de medicijnen weggedaan. En tot dan de dag van vandaag heb ik dat niet meer. Daar denk ik niet altijd aan terug, maar in moeilijke momenten ga je heel anders. God heeft mij genezen. Dus God moet bestaan. En daarom moet ook Jezus bestaan. Maar wat wil die dan van mij? Ik ben toch niks waard? U merkt, de achtbaan waarin ik zat met mijn gedachtes, die werden uit elkaar getrokken. Tijdens conferentieweekenden, want daar kwam ik heel veel, heb ik twee keer een vriendin ontmoet. Dus niet allebei tegelijk, maar apart. Hè? En daar een tijdje verkeer mee gehad. Waar moest van verloop van tijd hen teleurstellen, omdat mijn geloof het enige was waar ik me aan vast kon houden. En dus niet in kon gaan om het bed met hun te delen. Dit waren beide christelijk opgevoede meisjes en ik was daar een beetje in teleurgesteld. Had er ook geen interesse meer in. Niet veel later leerde ik Cynthia kennen, wat dus nu mijn vrouw is. En wij zijn vanaf de eerste date onafscheidelijk van elkaar geweest. Zij was degene die vond dat ik wat meer voor mezelf op moest komen. En mij helemaal niet zo zag zoals ik me voelde. Maar juist fijn vond dat ik niet zo was als anderen. Ik was haar eerste vriendje en het voelde voorbestemd. En nog steeds. Tijdens een zondagmorgen werd er in mijn oren gefluisterd dat ik geen verkering met een heiden mocht hebben. Dat ik zelfs nooit oudste of voorganger zou worden. Tot op heden heeft men daar gelijk in gehad. En heb daar ook lang in geloofd. En soms zelfs bij neergelegd. Ik was immers niet, zoals zij, niet goed in leren. Dus hoe kan ik anderen onderwijzen? Nergens echt goed in. En de misstappen tot nu toe, ja, die logen er ook niet om. Als je op je 15e alcoholvergifting hebt, niks meer aan de partij aan drugs en drank en dat soort dingen zat. Ik kan een waslijst opnoemen, maar dat is niet interessant. Het laatste beetje waar ik naar streefde, was in feite ook ontnomen. Toch bleef dat mijn redding. En niet veel later, na ons trouwen, stelde ik ons huis open voor de jeugd. Om gezamenlijke bijbelstudies te doen en een veilige baken te zijn voor hen die wellicht in dezelfde situaties terechtkwamen als waar ik in gezeten had. 11 of 1 volgende jaren heb ik 2 mensen van zelfmoord weten behouden. Geleid door de geest moet ik zeggen, want niet ik doe dat, maar dat doet God. En hielp een jongen die was weggelopen van huis om de plek waar hij toen onderdak had op te knappen. Want zijn vriend, tussen haakjes, had zichzelf door het hoofd geschoten. zijn vader, waar hij van weggelopen was, daar zat ik samen mee in mijn christelijke bed. Dat was onze bassist. Maar de jeugdgroep waar ik mij op richtte, daar had ik ook beloofd om dingen geheim te houden. Ze konden bij mij met alles terecht en dat bleef daar. Ik legde het alleen bij God neer, voor de rest niks. Om dan vervolgens je ding te doen en dan zo'n, ja, de ouders er tegen te komen is erg lastig. Omdat de situatie nog zo raar was. Een stelletje die ongewenst zwanger raakte. Begeleid om dit te kunnen vertellen ook bij de ouders. En toch bleef dat stemmetje in mijn oren praten. Wat denk je nou? Dat God je zo vergeeft, je blijft niets in zijn ogen. Je bent niet veranderd. Je weet dat je ergens duister bent. Vervolgens belanden wij, ja, in een crisis. In mijn eigen relatie. Maar ik had op diverse plekken met mijn eigen gospelrockband liedjes laten horen. En we hadden best wel veel luisteraars waar we mee konden praten. Maar ik knakte. Al die jaren neerbuigende woorden in mijn hoofd. Mijn eigen gedachten, die dat bevestigden, maakte dat ik er zelf in geloofde. Besloten punten zetten achter de band, omdat ik niet wilde vals spelen. Ja, ik heb hier geen plaatje bij. Zelfvernietiging, plus vernedering. Alles kwam dubbel zo hard terug. Misschien zegt u wel, Wico, dit is niks vergeleken wat ik heb meegemaakt. Jochie, wat jij gedaan hebt, of wat ik heb gedaan, dat wil je niet weten. Dat is veel erger. Dat vergeeft God mij nooit. Jij bent er bovenop gekomen. Voor mij is dat te laat. Of ik zou wel willen, maar puntje, puntje, puntje. Kan niet. Ik ben het simpelweg niet waard om God te dienen. Want ik kan mezelf niet vergeven. Kunt u uzelf niet vergeven? Bent u vernederd? Bent u onzeker? Voelt u zich minder waard? Of niet goed genoeg? U moet weten dat ik vanmorgen dus eigenlijk me best wel kwetsbaar heb opgesteld. Dus ik hoop dat u daar een klein beetje in mee kan gaan. Want wie is er zonder zonde? Wilt u eerlijk zijn, niet voor mij, maar tegen uzelf, voor uzelf en voor God? Ik hoef uw tekortkomingen niet te weten. Wat ik zou willen vragen, want we gaan niet bidden, want ik ben nog niet klaar, is dat we onze ogen sluiten. Een moment van stilte. En dan mag u zelf in uw hart bedenken of u op een van deze punten een ja kan antwoord geven. Dat wil ik graag nu doen. Oké, dank jullie. Wat ik nu ga zeggen is wel een beetje raar misschien. Want eerlijk gezegd is het bijna arrogant. Ik kreeg ook een klap in mijn gezicht. Want u zegt in feite, ja, ik geloof dat God zijn zoon heeft gezonden. En weet dat hij de dood heeft overwonnen. Maar ja, ik kan mezelf niet vergeven, dus het is eigenlijk pech voor hem. Een dikke pech. Weet u wat Jezus in de boot zei, deze discipelen, toen ze dachten ze bijna vergeten? Ga je kleingelovigen, in mijn woorden, onzin. We gaan naar de oorzaak. En ik heb dat al een beetje zitten vertellen.
Ik heb het hier ook staan.
Maar dan moet ik het eventjes kijken of ik dat... Heb je zo gelezen, anders pak ik de Bijbel erbij. Johannes 8. Dus 42 tot 44. Als God uw vader was, wat Jezus in een discussie met de Joden. En op een gegeven moment zeiden zij van ja, maar wij komen van Abraham en we hebben maar één vader, we hebben maar één God. En Jezus antwoordt dan, als God uw vader was, zei Jezus tegen hem, zou u mij lief hebben? Want ik ben bij God vandaan gekomen, toen hij naar kwam en ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar. De vader van de leugen. Ik heb een andere vertaling.
Nog eentje.
Openbaringen 12. Dus 9 en 10. De grote draak werd op aarde gegooid. Hij is de slang van de leer. Die duivel of Satan wordt genoemd. En die de hele wereld misleidt. De hele wereld. Dus ook mij. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen. Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Dat bedoel ik. Al die dingen die de duivel heeft wijsgemaakt, mij heeft wijsgemaakt, wat heel langzaam maar vanaf het begin al sluimert, waar je jezelf zelfs in kan geloven, is van de duivel. De duivel veroordeelt, maar gerechtigheid komt door God en de overtuiging door zijn Heilige Geest. Dus de duivel is de oorzaak nummer 1 die u en mij vanaf het begin al leugens toespreekt in onze wil. En mezelf, ja, we leggen steeds minder, ja, meer onze focus, dus we leggen eigenlijk steeds minder focus op de Bijbel en God, meer onszelf. Dan komt het antwoord. Dus de duivel is eigenlijk de oorzaak en uw eigen wil. Alleen het wordt zo op u ingesproken dat u daarin meegaat. Romeinen. Daar hebben we al heel veel over gehad. Heel veel studies. Maar Romeinen 8 vers 1. Dus. Dat is wel een lekkere. Dus. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Het staat er toch? Dus we zijn niet minderwaardig. Je zou kunnen zeggen, we zijn in Adam gestorven, maar wedergeboren in Jezus Christus. Nou moet ik even kijken of ik dat... Dat doe ik even zo. Gaan even nog naar Romeinen 8. Oep. En dan wel... rond die 1, even kijken. En dan 8 tot ja, vers 31. En dan moet ik hier. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijs gegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Dus het is geen onzin wat ik hier vertel. We moeten ons niks meer laten wijsmaken door de duivel. We gaan even terug naar Efesië 4. Ook mijn tekst. Even kijken waar we zitten. En dan hebben we die Efesië 24. Maar dan gaan we een klein stukje verder. Dus, maar ga ik heel anders. U hebt toch over hem gehoord, dus vers 21. U hebt toch onderricht over hem gekregen. U kent de ware toch die in Christus Jezus aan het licht komt. Geef dus uw vroegere levenswandel op. En leg de oude mens af, die te gronde gaat aan de bedriegelijke begeerte. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Romeinen 9, vers 1. Dat is niet zo, dan gaan we weer even terug. Ik heb hier af en toe nog eens even een kladje. Is ook een hele mooie. Ook een goeie. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. De duivel liegt. Nu heb ik eigenlijk een gebed. Die ik simpelweg uit de Bijbel heb geplukt. Ogen sluiten of zeggen van nou, ik wil het oplezen. Ik lees het op. En dan u, wat u ermee doet. Ik ben ervan overtuigd dat de dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, nog hoogte nog diepte, of wat er dan ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Hij die God is boven alles verheven, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Wonder ziet je waar het vandaan komt. En dat was hem.